Er wordt u voorgelezen het derde gedeelte van de levensbeschrijving van Christmas Evans, de Bunyan van Wales, beschreven door Ramsbottom. Hoofdstuk 11. De preek over de dodenakker. In deze tijd hoort waarschijnlijk zijn beroemde preek over de dodenakker thuis, een preek die zelfs buiten Wales bekend werd. Interessant is dat toen in 1909 een zevendelig werk getiteld De beroemdste preken van de wereld verscheen, hierin ook deze preek was opgenomen. Het was de enige preek van een prediker uit Wales en een van de weinige die door een baptist geschreven was. Waarschijnlijk is deze preek het eerste gehouden in een kleine vallei in het gebergte van Carnarvonshire. Het was zomer. Het gras was nog groen, het kabbelen van de beekjes werd gehoord en de plek werd omsloten door puntige, steile rotsen en klippen van de hoge bergen. Voorafgaand wordt er een korte dienst gehouden. Duizenden kelen zingen een paar coupletten van een geestelijk lied op de typische, mooie toonzetting van de muziek van Wales. En dan volgt de schriftlezing, gebed, opnieuw zingen en dan een korte preek. Dan verschijnt Christmas Evans. Hij wordt in die periode van zijn leven beschreven als een lange man van 1,85 meter, met een robuuste atletische gestalte. Hij heeft dik zwart haar dat nauwelijks gekamd is, donkere gebogen zware wenkbrauwen, zijn ene bedachtzaam kijkende oog waarvan de beroemde Robert Hall eens zei dat het zo stralend was, dat het op een stikdonkere nacht een heel leger in het bos zou kunnen bijlichten, geeft hem nog steeds een lelijk aanzien. En hij staat daar, zeer rustig en kalm, maar met een uitdrukkingsvol gezicht. Hij geeft een paar verzen op van een welbekend Welsh gezang, en terwijl dat gezongen wordt, haalt hij een klein flesje uit de zak van zijn jas. Het is een flesje met laudanum, en nadat hij zijn vingertoppen heeft nat gemaakt, strijkt hij ermee over zijn blinde oog, om de ondraaglijke pijn waarvan hij bij zulke momenten soms last heeft, te verminderen. Dan kondigt hij zijn tekst aan, het vijfde hoofdstuk van Romeinen, het 15e vers. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is er veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Eerst spreekt hij over de algemene, totale verdorvenheid en zondigheid van de mens. Het woord Tekel is op ieders hart geschreven. Met diepe ernst tekent hij de verloren en vervallen staat van de mens en als hij daarmee bezig is, komen de mensen dichter om hem heen staan. Sommigen staan van hun zitplaats op, sommigen beginnen te huilen. Een oude, godvrezende dominee, die ter wille van de waarheid veracht en gehaat is, springt op van vreugde als hij die oude waarheid zo duidelijk hoort verwoorden en de tranen vloeien rijkelijk. En dan zegt hij dat de hele wereld eruit ziet als een kerkhof. Hier volgt nu een citaat. Ik stel mij voor, roept de begeesterde prediker uit, dat ik bovenop de top van een van de hoogste bergen sta, en van daaraf is het mij gegund om het hele aardoppervlak te zien. Wat ik dan voor mij zie, is een grote, wijd uitgestrekte dodenakker, een kerkhof, waarover de ontelbare menigte van Adams ongelukkige en ten dode gedoemde kinderen verspreid ligt. De grond zit vol gaten, de gapende spelonken van de dood, en over het hele schouwspel zweeft een dikke wolk van donkerheid. Geen licht van boven dringt door, geen straaltje zon of maanlicht, en zelfs het schijnsel van een kaars is nergens te zien. Om de hele dodenakker staat een dikke muur met gesloten poorten erin, zo groot en massief dat zij wel 10.000 keer sterker zijn dan al de koperen poorten die door mensen gemaakt worden. Al die Adamskinderen zijn, zonder mogelijkheid tot ontsnappen, opgesloten. De hand van Gods wet sluit ze op. De sterke grendels zijn zo stevig verankerd dat geen enkele geschapen kracht, zelfs niet uit de hemel, in staat is om die poorten ook maar een kiertje te openen. Al zouden zij er tot in alle eeuwigheid hun best voor doen. Hoe hopeloos is de ellende van de mens waartoe hij gedoemd is. In wat een onpeilbare diepte van ellende heeft de zonde de mensen gebracht, die daar neerzitten in diepe duisternis en in de schaduw des doods. En bij de koperen poorten staat een niet te vermurwen wachter, met het opgeheven vlammend zwaard van de onwrikbare wet. Maar zie, in de koelte van de dag komt iemand van de eeuwige heuvels in de verte naar beneden. En dat is genade, de stralende vorm van genade, gezeten in de wagen van goddelijke beloften. Zij komt aangereden door de werelden van het heelal. En hier houdt zij halt en zij neemt de gevangenschap en de kerkhofsfeer van ons eens zo mooie wereld in zich op. En wat zij ziet beroert haar hart als zij al die ellende aanschouwt en de wanhoopskreten hoort die opstijgen van de vier windstreken des hemels. Zij kon niet voorbij of verder gaan. Zij weent over dat droevige schouwspel dat zij ziet en zij zegt, o, dat ik toch binnen kon komen. Ik zou hun wonden verbinden, ik zou hun smarten willen wegnemen en ik zou hun zielen willen behouden. Een gezantschap van engelen op hemels bevel op weg naar een andere wereld bleef staan toen zij dit zagen en de hemel vergaf hun oponthoud. Zij zagen genade bij de poort staan en zij riepen, genade, kunt gij niet naar binnen? Kunt gij naar die wereld kijken en dan geen medelijden hebben? Kunt gij medelijden hebben en niet verlossen? En genade antwoordde in tranen, ik kan het zien en ik kan medelijden hebben, maar ik kan ze niet verlossen. Waarom gaat gij niet naar binnen? Vroeg de hemelse legermacht. Och, zei genade, de wet houdt de poort voor mij gesloten en ik heb geen recht om die poort te openen en ik kan het ook niet. En de wet stond daar bij de poort en de engelen vroegen hem, waarom staat gij genade niet toe om binnen te gaan? En de wet antwoordde, niemand kan hier binnen gaan en leven, en de donder van zijn stem overstemde de jammerkreten van hen die binnen waren. Toen hoorde ik genade opnieuw uitroepen, is er dan geen toegang voor mij tot dit dodenveld? Mag ik deze spelonken des doods niet bezoeken om, al zijn het er maar enkelen, deze kinderen der vernietiging te doen verrijzen en ze weer in het licht des daags te brengen? Doe open, gerechtigheid, doe open, schuif die ijzeren grendels opzij en laat mij binnen, dat ik mag uitroepen de dag der verlossing voor deze in het stof verzonken kinderen. En toen hoorde ik gerechtigheid antwoorden, genade, ge houdt immers te veel van gerechtigheid om deze poortdeuren met geweld open te breken en zodoende toegang te verkrijgen door onwettig geweld. Ik kan de deur niet openen. Ik ben niet boos op deze ongelukkigen, ik heb geen behagen in hun dood of in het horen van hun geroep, terwijl zij daar ten neder liggen op de vuurhaard van het grote vuur, dat ontstoken is door de wrake gods in het beneden het graf verzonken land, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. Daarop spreidde genade haar vleugels uit, een schitterend schouwspel tegen het heldere licht van de morgen, als zij met haar schijnsel de parelen bergen verlicht, en genade hernam haar vlucht tussen de gevallen werelden. Zij steeg weer op naar het midden des hemels, maar zij kon nauwelijks vooruitkomen, omdat zij die droevige aanblik van de dode akker wereld, die verschrikkelijke gevangenis, niet kon vergeten. Zij keerde terug naar de troon harer geboorte in de hemel der hemelen. Het was een heerlijke, verheven troon, niet bewogen en niet bezoedeld door de val van mensen en engelen. Zelfs daar kon zij niet vergeten wat zij had gezien en waarover zij bitter geweend had, en zij woog die smarte kreten van die droevige wereld af tegen de doem van de eeuwige wet. Zij kon de gevangenis en de dode akker niet vergeten, en opnieuw daalde zij neer met een nog snellere en nog stralender vleugelslag, en opnieuw stond zij aan de poort, en opnieuw werd haar de toegang ontzegd. En die twee stonden daar bij de poort bijeen, gerechtigheid en genade. En terwijl zij spraken, liet gerechtigheid haar vlammende zwaard zakken. En terwijl zij spraken, was er stilte in de hemel. Is er geen enkele toegang, onder geen enkele voorwaarde, vroeg zij. Zeker wel, sprak gerechtigheid, maar dat zijn voorwaarden waaraan door geen enkel schepsel voldaan kan worden. Ik eis een plaats bekledende dood voor het eeuwige leven van hen die op die dode akker liggen. Ik vraag goddelijk leven voor hun losprijs. En terwijl zij daar stonden te praten, zie daar een derde persoon bij hen veel schoner dan enig mensenkind, stralend van een hemelse heerlijkheid. Hij wierp een blik op die dodenakker en hij zei tegen genade: accepteer de voorwaarden. Waar is dan de borgstelling, zei gerechtigheid. Wijzend op de stralende vreemdeling sprak genade: hier is mijn borgstelling. Vraag over 4000 jaar de betaling terug op Golgotha, om mensen vrij te kopen, sprak genade, zal ik in Gods zoon in het vlees komen. Het lam zal geslacht worden voor het leven van deze dode akkerwereld. De borgstelling die werd geaccepteerd en genade ging steunend op gerechtigheid de dodenakker op. Zij sprak tot de gevangenen. Eeuwen gingen voorbij en de inzameling van de eerstelingen op het veld der verlossing begon. Weer gingen eeuwen voorbij en tenslotte sloeg de klok de profetie haar laatste slag, de tijd der vervulling. De garantie die aan patriarchen en profeten was doorgegeven, moest terugbetaald worden. Een lange rij van riten en ceremonieën, offeranden en genoegdoeningen hielden de herinnering aan die plechtige daad levendig. Aan het einde van die 4000 jaar, toen Daniëls 70 weken waren voltooid, verschenen gerechtigheid en genade op de heuvel van Golgotha. Engelen en aartsengelen, cherubijnen en serafijnen, overheden en machten verlieten hun tronen en huizen van heerlijkheid en bogen zich neer over de strijd in de hemelse gewesten. In uiterste verbazing en ademloze spanning keken zij neer op dit verheven schouwspel. Aan de voet van de heuvel Golgotha werd de Zoon van God tentoongesteld. Zie, ik kom, zei hij, in de rol des boeks is over mij geschreven. Hij verscheen buiten de poorten van Jeruzalem, gekroond met een doornenkroon en gevolgd door de wenende kerk. Zijn uren was gekomen en de krachten der hel vielen hem over. Over hem heen gingen al de violen van Gods toren en de donder van de eeuwige wet. Daar waren al de monsters uit de hel, geweldig groot, schrikaanjagend en meedogenloos, sterke leeuwen die met hun tanden knarsten om hem te verscheuren. Een ontelbare legermacht van eenhoorn stormden op hem af om hem te doorboren. En de stieren van Bazan maakten een angstaanjagend kabaal. De draken uit de afgrond kwamen tevoorschijn en grepen met hun klauwen naar hem. En een muitgespan van honden verkoos hem tot prooi. Zij allen waren daar aan de voet van die heuvel Golgotha aanwezig. En door deze dichte kring van monsters moest hij heen. Een weerloos slachtoffer als een lam ter slagbank geleid. Hij nam het contract uit de hand van gerechtigheid en terwijl hij aan het kruis genageld werd, nagelde hij het aan het kruis. En hoewel onzichtbaar voor de mens, vormden die helse heerlegers daar een kring omheen. De rotsen spleten. De zon trok zich terug van dit schouwspel toen gerechtigheid haar rechterhand ophief naar de troon en uitriep: vuur van de hemel, daal neer en verteer deze offeranden. Het vuur van de hemel, aangewakkerd door brandende toorn, beantwoordde deze uitroep met: ik kom, ik kom, en als ik dit slachtoffer verteerd heb, zal ik de aarde verschroeien. In laaiende vlammen kwam het vuur neer, verschroeide en verslond. Het bloed van het slachtoffer werd uitgestort en de machten der hel juichten, totdat die menselijkheid van Immanuel de geest gaf. Het vuur bleef branden tot het 9e uur van de dag. Maar toen het de goddelijkheid van de Zoon van God aantastte, werd het gedoofd. Gerechtigheid liet zijn vreselijke zwaard vallen aan de voet van het kruis, en de wet stemde in met de profeten, dat de gerechtigheid is door het geloof in de Zonen Gods, want allen hadden de stervende verlosser horen uitroepen: het is volbracht. De wenende kerk hoorde het, en haar hoofd opheffend riep zij eveneens: het is volbracht. De aanwezige engelen, naderbij zwevend, hoorden het, en in volle vlucht hun vleugels uitslaande zongen zij: het is volbracht. De machten der duisternis hoorden het gejuich in het heelal, en ten dode toe verzwakt, haasten zij zich weg van dat schouwspel. Hij heeft openlijk over hen getriomfeerd. De graven van die oude dodenakker zijn geopend, en een levenverwekkende storm blies door het dal met die dorre doodsbeenderen, en een buitengewoon groot leger is reeds verzegeld door God zelf, en zij worden gerekend onder de levenden in Sion. want zo werd de prijs betaald en eeuwige verlossing teweeggebracht. Einde citaat. Dit was zeker een opmerkelijke prediking. Iemand schreef ooit: het leek wel of hij al zijn energie en de kracht van zijn stem, die zeer bewogen en warm klonk, bewaarde voor het laatste gedeelte van het beeld dat hij schetste, toen hij de van hun stuk gebrachte en verslagen legermachten van de boze tekende, waar zij zich terugtrokken van het kruis, toen zij erachter gekomen waren dat zij uiteindelijk overwonnen zouden worden en reddeloos verloren zouden gaan. Het grote thema van Christmas Evens was de verzoening. Het was de oude waarheid, de vloek van een verbroken wet, de plaatsbekledende dood van de Zoon van God, die de vloek voor zijn volk op zich nam, de volkomen kwijtschelding van de vloek en al de zegeningen die zondaren ten deel vielen door het bloed van Christus. En uit die tijd stammen heel wat oude christelijke liederen uit Wales, die een weergave zijn van dezelfde gevoelens. Hoofdstuk 12. Menigmaal in zware arbeid. Doordat Gods zegen duidelijk rustte op de bediening van Christmas Evens in Anglesey, werd zijn invloed op de kerken daar erg groot. Hij was een herder voor de andere herders, eigenlijk een soort bisschop in de hedendaagse betekenis van het woord. En hij werkte onophoudelijk. Er waren tal van verenigingen aan zijn hoede toevertrouwd, vergaderplaatsen die gebouwd moesten worden, en het geld dat daarvoor nodig was, moest gevonden worden. Met tal van kerkelijke tuchtzaken moest hij zich bezighouden, en hij moest dominees zien te vinden met wie hij kon samenwerken. Veel dominees hadden in die tijd naast hun bediening nog een eigen zaak of nering, waardoor zij hun tijd moesten verdelen tussen de gemeente en hun eigen belangen. Zij hadden daarom veel hulp en leiding nodig van hun meer bekende en geachte collega. In al de vergaderingen die gehouden werden, was hij stevast de voorzitter. Op die vergaderingen ging het er dikwijls nogal primitief naartoe, zoals te verwachten valt in zo'n ruige samenleving. Hij werd niet aangesproken met meneer Evens, maar zowel in zijn gezicht als achter zijn rug was het Christmas Evens. Deze vrijmoedigheid deed echter niets af aan het respect dat men voor hem had. Christmas Evens zag kans om zijn post als voorzitter met waardigheid te bekleden, zonder de liefde van de broeders kwijt te raken. De orde werd gehandhaafd met opmerkingen zoals: Willem, jij bent al aan het woord geweest, dus nu je mond houden. Of: Richard, jij hebt de vraag die de vergadering is voorgelegd niet helemaal begrepen, dus je kunt beter zwijgen. Een afgevaardigde dominee uit Zuid-Wales, die met zijn welbespraaktheid indruk probeerde te maken, werd het zwijgen opgelegd met: ga zitten, David, ga zitten. De vergaderingen van het genootschap die te Anglesey gehouden werden, waren tijden van grote vreugde en bemoediging voor hem. Hij waakte er altijd met grote zorg voor dat de heilige naam des Heren geen oneer werd aangedaan. De godsdienstige politici op het eiland waren zeer jaloers op elkaar en de arme baptisten werden ervan verdacht om niet trouw aan de kroon te zijn. Zij werden zelfs Jacobijnen genoemd. Er wordt verteld dat Christmas Evens er alles aan deed om ook maar de schijn te vermijden dat deze ongegronde geruchten waar zouden zijn. Zo knielde hij eens neer naast de dominee die de vergadering met gebed opende, om hem eraan te herinneren vooral niet te vergeten voor de koning en de koninklijke familie te bidden. Zo werden de Calvinistische baptisten in Noord-Wales tenslotte gerespecteerd en geacht. Soms werd hij ook betrokken bij meningsverschillen. Toen de doop der gelovigen eens werd aangevallen in een boek dat door Peter Williams van Wern was geschreven en dat de grote beroering in Wales teweegbracht, antwoordde hij in een boek met de wat vreemde titel: Sarah en haar zoon gooien de dienstmaagd en haar zoon eruit. In geschriften verdedigde hij ook zeer nadrukkelijk het leerstuk van de bijzondere genade, en dit werd noodzakelijk doordat de leer van Wesley ingang in Noord-Wales had gevonden. Later publiceerde hij een boek met de titel Verlossing binnen de kring van de verkiezing, In een brief in een Welsh tijdschrift benadrukte hij zijn eigen theologie aldus: de lezer kan al mijn inzichten in de brieven van Paulus vinden en in het boek van Dr. Owen, De Dood van de Dood. Hij was nooit rijk. Totdat hij Engelsie verliet, ontving hij nooit meer dan 30 pond per jaar. Toch wil het verhaal dat hij de gastvrijheid zelf was. Verbazingwekkend is dat veel bezoekers in zijn huis logeerden. Bovendien gaf hij ook nog wel veel weg aan allerlei goede doelen. Als hij een nieuw pak kreeg, gaf hij het vaak weer weg. Naar de waarheid kan van hem gezegd worden: arm en toch velen rijkmakende, niets hebbende en nochtans alles bezittende. Zijn vrouw Catherine was een goede hulp voor hem. Wat haar geestelijke leven betreft, schreef haar echtgenoot: zij is zich zeer bewust van de verlorenheid en de totale onmogelijkheid om door de werken der wet behouden te worden. Zij weet dat alleen door de verdiensten van Christus en de toegerekende gerechtigheid daarvan aan de ziel, door het geloof in zijn gerechtigheid, haar voor God acceptabel maken. Zij had zeer verheven inzichten van het offer van Christus, die voor haar een rots, een sterke toren was. Het lijkt dat zij een sterk geloofsleven bezat en een kalme, rustige, praktische geest. Zij had vaak een eenzaam leven in een afgelegen huisje, zonder enige luxe en met een echtgenoot die vaak van huis weg was. Het lijkt wat vreemd dat de kerkmensen in Wales in die tijd, hoewel zij van preken hielden en de predikers bijna verafgoden, zich weinig gelegen lieten liggen aan het dagelijkse leven van hun dominees. Meestal was Christmas Evans tevreden met zijn karige bestaan, maar toch wordt er verteld dat hij bij een gelegenheid met gerechtvaardige verontwaardiging werd vervuld. Want nadat de hoorders uitgebreid over zijn bijzondere goede preek hadden gesproken, werd hem te verstaan gegeven dat hij bij de wederopstanding der rechtvaardigen hiervoor beloond zou worden. Ja, ja, ongetwijfeld, was het antwoord. Maar voor zover het is, moet ik wel leven. En wat denk je van mijn oude schimmel? Die heeft nu voer nodig. En voor mijn paard komt er helemaal geen wederopstanding. Maar alles werkte mede ten goede. Wales heeft nooit een meer opofferend en nederig christen gehad dan Christmas Evans. Zijn enige zorg was: hoe wordt God geëerd en geprezen? Over zijn eigen uiterlijk maakte hij zeer weinig zorgen. Er wordt verteld dat hij op een zekere moment Catherine er met enige moeite in geslaagd was om een nieuwe hoed voor hem te kopen. Toen hij spoedig daarna op weg was om ergens te gaan preken, moest zijn paard gedrenkt worden en toen hij bij een beek kwam, had hij daarvoor een emmer nodig. Maar wat moest hij doen? Het enige wat daarvoor dienst kon doen, was zijn nieuwe hoed. Niet te verwonderen dat Catherine bij zijn thuiskomst verbaasd was dat die hoed in zo'n korte tijd er zo lelijk uitzag. En een andere keer kwam hij thuis zonder zijn beste jas. Hij had de jas weggegeven aan een Ierse zwerver. Toch verloor hij door dit alles zijn waardigheid niet. Hij bezat de echte waardigheid die alleen Gods genade verleent. Hij bezat een zeker voorkomen. Hij was lang, goed gebouwd, zijn hele houding straalde een zekere waardigheid uit, die niet afhankelijk was van wat uiterlijke versiering. Iemand die hem zeer goed kende, paste op hem de woorden van de psalm toe: al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Hij verspreidde de geur van Christus. Hij was ook een man van gebed. Wij lezen van hem dat hij op een 10 mijl lange reis voortdurend in ernstig gebed was. Vele jaren lang had hij de gewoonte om zich 3 keer op een dag terug te trekken voor gebed. Soms stond hij ook midden in de nacht op om te bidden. Hij worstelde met God in het gebed, voor zowel het onderwerp van zijn preek als voor zijn zegen erop. Hij bad zich door beproevingen heen en hij bad zich eruit. Hij bad zelfs voor zijn vijanden in hun aanvechtingen. Hij bezat een bijzondere vergevingsgezinde geest en hij wist van gebedsverhoringen. Zo was hij een worstelende Jacob. Hij schrijft zelf daarover: Christus gaf mij, naar de rijkdom zijner genade, een geest des gebeds met een bijzondere vreugde van zijn tegenwoordigheid, tot ik met zekerheid vertrouwde dat de Heere Jezus met mij ging. Net zoals Jacob het ervaren heeft toen hij zijn broeder Esau moest ontmoeten, wiens toorn hij zeer vreesde. Geen Esau kon mij overwinnen, ook al trok hij op met 400 gewapende mannen. Christmas Evans werd zijn hele leven in Anglesey geplaagd met geldzorgen voor de kerk. Overal verrezen kerkgebouwtjes, dat moest ook wel, daar in alle her en der verspreid liggende dorpjes de mensen samendrongen om het woord te horen. Honderden werden aan de gemeenschap der kerk toegevoegd. Kerken die gebouwd waren, moesten na verloop van tijd weer vergroot worden, en het leek wel of de hele zorg van de financiële kosten op Christmas Evans neerkwam. Hij had wel geen geld, maar hij stond goed bekend, was wel bespraakt en overal gezien. Het gevolg was dat op de naam van Christmas Evans al het geld werd geleend. Maar uiteindelijk moest dan de rente betaald worden of de schuld afgelost. Waar moesten zij dat vandaan halen? Zo werd hij gedwongen om naar het zuiden van Wales te gaan, om geld te gaan vragen bij de rijkere kerken. Daarom ondernam hij jaar op jaar die lange, eenzame reizen. Op zijn paard gezeten trok hij door het woeste landschap, en het kwam soms voor dat hij een hele dag niemand tegenkwam. Jack, zei hij dan tegen zijn trouwe paard, nog één bergrug over en dan vinden wij daar aan de andere kant haver, water en een warme stal. En Jack hinnikte dan goedkeurend. Vele jaren achtereen ging hij 2 keer per jaar naar het zuiden. 1 keer om de grote vergadering van het genootschap te bezoeken, waar dat ook maar was, en 1 keer in de winter om geld te gaan bedelen. Af en toe ging Catharina met hem mee en hij was vaak voor weken aan een stuk weg. Laten we eens even stilstaan bij die reizen. Hij trok door dorpjes in de bergen en passeerde vervallen kastelen en kloosters die nu als schuur werden gebruikt. Hij trok door een ruig en schitterend landschap, door nauwe bergvalleien met bruisende beken. Dikwijls reisde hij door storm en regen, tot soms diep in de nacht. Zonder klagen ging hij verder, want hij hield van zijn meester en zijn werk. En de Heere was met hem. Soms kwamen ingeslapen kerken tot nieuw leven, soms werd er een nieuwe gesticht en soms werd er een nieuwe post opgezet. Op zijn paard gezeten kon hij lezen en nog beter mediteren, en het was dikwijls aan het goede richtingsgevoel van zijn paard te danken dat hij niet verdwaalde en nooit ergens te laat kwam. Er wordt slechts 1 keer vermeld dat zijn paard toen het dorst kreeg van de weg afweek om in een vijver te gaan drinken. Christmas Evans merkte het pas en werd uit zijn overpeinzingen opgeschrikt toen het water al tot de rand van zijn laarzen stond. Op zijn vele reizen studeerde hij hard om in het Engels te leren preken. In Lynn had hij al wat Engelse oudvaders gelezen, maar hij was al 33 toen hij de Engelse grammatica enigszins onder de knie kreeg. Mijn Engels was erg stuntelig, zegt hij, en toch verlangde ik er vurig naar om daarin te preken. Ik maakte er een gebedszaak van, omdat ik er zeker van was dat ik er anders nooit in zou slagen. En na enige tijd bekwaamde de Heere mij om inderdaad in het Engels te preken. Ik was ongeveer 40 jaar toen ik het Oude Testament in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks kon lezen. Thuis bij de mensen was hij blij met het karigste voedsel. Als hij zijn pap maar kon krijgen, was het al goed. Zijn huisvesting was dikwijls erg primitief. Op een zekere plaats was het profetenkamertje zo ondeugdelijk dat hij 's morgens bij het ontwaken eens merkte dat zijn been door de wand heen stak en hij moest die snel terugtrekken om niet door een passerende kar geraakt te worden. In de huizen van deze arme mensen kon hij een van zijn hobby's uitleven, het verzamelen van recepten voor medische behandeling van zowel mensen als paarden. Er wordt verteld dat hij op zijn papieren soms naast aantekeningen over allerlei theologische vraagstukken recepten werden gevonden voor de behandeling van astma die hij op zijn reizen had opgepikt. Hij hield er ook van om op zijn reizen allerlei soorten kruiden te verzamelen of om zijn bekwaamheid in het slijpen van messen en scheermessen te laten zien. En dan was er niets van te merken dat hij zo'n groot prediker was. Op deze manier reisde hij wel 40 keer van het noorden naar het zuiden. Hij preekte iedere dag een keer en op de dag des Heren twee keer. Hij werd natuurlijk door grote gemeenten verwelkomd, maar in het algemeen waren de collecten erg magertjes. En na de preek moest hij zich vernederen om zelf bij de deur te gaan staan en met de hoed in de hand zijn eigen collecte op te halen. Op een keer had hij echter een zeer goede collecte. Toen hij in een gebied preekte dat berucht was om het stelen van schapen, sprak hij over dit grote kwaad en op het eind vroeg hij de mensen: "Als u zich schuldig heeft gemaakt aan het stelen van schapen, moet u maar niets in de collectezak stoppen." Het zal wel niet nodig zijn om te zeggen dat er die avond niemand was die hem zonder iets te geven voorbijging. De dominees in het zuiden klaagden voortdurend dat hij te vaak kwam bedelen. Maar alleen op deze manier konden de kerken van Engelsie en in het noorden van Wales gebouwd worden. De last die hij te dragen had, was zeer zwaar, want hij schrijft daar zelf over als volgt: "Ik krijg slechts 17 pond per jaar om al mijn diensten te bekostigen. De andere dominees waren jong en onervaren en de leden schoven alle verantwoordelijkheid op mij af, zoals kinderen dat op hun vader doen. Mijn bezorgdheid dreef mij dikwijls in het holst van de nacht tot God uit en ik smeekte hem ons toch tot voor schaamte en spot te behoeden. Gods beloften om het werk van zijn handen niet te laten varen was een grote troost voor mij. En om deze troost te verkrijgen zocht ik de schriftplaatsen op waarin deze beloften stonden en in het gebed pleitte ik hierop, net zo lang totdat ik het vertrouwen had dat iedere cent betaald zou worden." Einde citaat. Evenals de apostel Paulus kon hij spreken over de zorg voor al de gemeenten die hem was opgelegd. Maar wat een rijke zegeningen kende hij op zijn vele eenzame reizen, alleen en toch niet alleen. En wat een rijke zegeningen mocht hij ervaren in die grote samenkomsten in een of andere ver afgelegen en eenzame plaats. Plaatsen waarin de winter dikwijls, zonder dat men grappig probeerde te zijn, de volgende afkondiging kon worden gehoord: "Aanstaande zondag zal dominee die en die preken, als hij tenminste komt." Hoofdstuk 13. De Bunyan van Wales. Ongetwijfeld werden de moeilijkheden in de kerken van Anglesey onder Gods wonderlijke leiding opgelost, zodat door heel Wales duizenden het heerlijke evangelie hoorden prediken. Er zijn mensen uit de meer recente tijd die op een wat neerbuigende manier spreken over de ongemanierde, stoere en ouderwetse wijze van prediken van Christmas Evans. Maar het was de volle raad Gods die hij verkondigde, met een sterke nadruk op de diepe val van de mens, zijn onderworpen zijn aan de toren Gods en de wonderbaarlijke verlossing die Christus voor zijn volk op Golgotha heeft teweeggebracht. De leerstellingen die hij verkondigde waren calvinistisch, maar uiteindelijk zijn het de leerstellingen die in het Nieuwe Testament geleerd worden. "Verkondig de volle raad Gods," schreef hij naar een jonge dominee, "van verkiezing tot heerlijkheid." Tegenover de vele beproevingen waar Christmas Evans doorheen moest, staat de warme en hartelijke ontvangst die hij mocht ervaren op de grote bijeenkomsten van het genootschap. Hier was hij zowel geëerd als geliefd. Toegegeven moet worden dat er veel natuurlijke opwinding aan te pas kwam. Maar wie kan zich het vurige verlangen van vele arme en eenvoudige dorpelingen voorstellen, als zij rijkhalzend uitzagen naar de komst van die grote prediker, hun eigen wonderlijke en geliefde profeet? Er wordt verteld dat op die vergaderingen zich soms de welbekende John Elias onder zijn hoorders bevond, met betraande ogen en tot in het diepst van zijn ziel geroerd. Een van deze gebeurtenissen is levendig opgeschreven. "Op alle wegen trekt een onvermoeibare menigte voort. Er moet ergens wel iets zeer ongebruikelijks aan de hand zijn. Op alle wegen is een schilderachtig en levendig schouwspel te zien. Allerlei mensen te voet, te paard, op oude boerenwagens en zelfs in koetsen, allen op weg naar de grootste en de meest centraal gelegen kerk in de buurt. Daar wordt de belangrijkste dienst gehouden. en het is zondagavond. De gemeente dromt tezamen in het ruime godshuis. Het wordt bijna ondraaglijk vol, maar de mensen uit Wales houden daarvan. De dienst is nog niet begonnen en hier en daar wordt al geroepen dat de dienst beter op een aangrenzend veld, in de open lucht gehouden kan worden. Maar er wordt teruggeroepen dat dit te ongeriefelijk zou zijn. De deuren en de ramen worden allen opengegooid, de tijd verstrijkt en het ogenblik dat de dienst zal beginnen breekt aan. Als de deur bij de preekstoel opengaat en de dominee van de gemeente binnenkomt, wordt de blik van allen daarheen getrokken. Zo goed als hij kan, baant hij zich een weg voor zichzelf en zijn vriend, de grote prediker. Daar is hij dan eindelijk, die lange, dominerende gestalte, dat is hij, de eenoogige man van Anglesey. Christmas Evens prediking was ongetwijfeld eigenaardig en ongebruikelijk en het zou zeker verkeerd zijn om hem na te doen. Hij had de gaven van welsprekendheid, maar hij had soms de neiging om wel erg zinnebeeldig te spreken. Hiervan getuigt zijn preek over Satan die in dorre plaatsen rondwandelt. Er volgt een citaat. Daar is hij, zei Satan, zijn aderen zitten vol bloed en zijn beenderen vol merg. Ik zal mijn vurige vonken in zijn boezem werpen en al zijn hartstochten in vuur en vlam zetten. Ik zal hem voortleiden en hij zal zijn meester bestelen en zijn baan verliezen en hij zal een andere baan gaan en van kwaad tot erger komen. En dan zal zijn ziel in het stof verzinken om nooit meer te kunnen opstaan. Hij zal in de poel des vuurs verzinken. Maar juist op dat ogenblik, toen hij op het punt stond om een vurige pijl in het hart van de jongeling af te schieten, hoorde de boze de jongeling zingen. Leid mij voort, o grote Jehovah, een pelgrim door het kale land. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Houd mij krachtig bij de hand. Sterke bevrijder, wilt gij mijn sterkte en schild wezen? O, maar dit is een dorre plaats. Hier valt niets te beginnen, zei de vurige draak, en hij vluchtte weg. Maar ik zag hem over mij heen vliegen, zwevend als een havik of een aasgier in de lucht en naar beneden spiedend waar hij een geschikte plek kon vinden om neer te strijken. En toen kwam hij aan de rand van het veenmoeras in de liefelijke vallei. Eromheen glooiden de heuvels en in de vallei strekte zich een mooie rustige weide uit van water voorzien door een liefelijke stroom. En daar zag hij onder een overhangend dak van een klein huisje een meisje van een jaar of 18. Een lelie onder de bloemen van het veld. Zij zat te breien bij de deur van het huisje. En toen zei Satan, zij zal zeker aan mijn wensen gehoor geven. Ik zal slechte gedachten in haar hart fluisteren en zij zal erover na gaan denken totdat ze ervan zal gaan houden. En dan zullen de slechte gedachten omgezet worden in slechte daden. En dan zal hij haar dorp verlaten en naar de grote stad gaan. En ze zal een zondig leven gaan leiden en helemaal van het pad afwijken van mijn almachtige vijand. O, ik zal haar de mijne maken en dan, stap voor stap, zal ik haar over de afgrond duwen en zij zal verzinken in de vuurgloed van goddelijke toren. Hij haastte zich naar haar toe om een pijl af te schieten in het hart van die jonge dochter. Maar terwijl hij haar naderde, leek het wel of dat de heuvels en de bergen in gezang uitbarsten, en met een hoge en duidelijke stem zong het meisje deze woorden. Jezus, die mijn ziel bemint, sleven stormen loeien, Heer, o beveilig mij, uw kind, leg mij aan uw boezem neer. Als de golven woeden slaan, tegen rotsen op en neer, laat mij aan uw zijde staan, tot de storm voorbij is, Heer. Ook dit is een dorre plaats, sprak de draak, en hij vloog weer weg. En zo vloog hij in grote woede over de vallei tussen de heuvels. Ik moet een plaats vinden waar ik wonen kan, sprak hij. Op de een of de andere manier moet ik over de omtuimingen en de heggen van Gods bedoeling, verbond en genade, springen. Bij de jeugd schijn ik geen succes te hebben, laat ik het nu eens bij de ouderen proberen. Toen hij over de dorpsstraat vloog, zag hij een oude vrouw. Ook zij zat in de deur van haar huisje en was aan het spinnen. Ah, zei Satan, wat zal het fijn zijn om een greep te krijgen op haar grijze haren en haar de smaak van de poel die brandt van vuur en zilver te laten proeven. En hij daalde neer op de rand van het dak, maar Toen hij op haar afkwam, hoorde hij die oude vrouw met bevende, trillende stem in zichzelf mompelen: "Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer." De woorden kwetsten de boze en hij was zeer teleurgesteld. Zij verwonden hem zozeer dat hij wegvloog. "Alweer een dorre plaats," zei hij. "Ach, arme duivel," riep de prediker uit, "meestal heeft hij zo'n succes, maar deze dag wilde het mij niet lukken." Nu was het nacht en hij ijlde op zijn zwarte vleugels als een roofvogel voort en slaakte kreten van woede. Maar weer kwam hij over een dorpje in Wales. De witte huisjes op de glooiende heuvel glansden in het zilveren maanlicht. En daar stond een huisje en in de opperkamer brandde een klein flakkerend lichtje. "O," zei de duivel tegen zichzelf, "duivel, ge zijt vandaag een zeer dwaze duivel geweest, en daar in dat kamertje met dat lamplicht ligt vast en zeker oude Willem te sterven. Als ik mij niet vergis, is hij over de 80 jaar. Zijn verstand is niet zo best meer, en hij heeft in zijn leven de lasten en de hitte des daags gedragen, zoals ze dat noemen. Ik heb er wel voor gezorgd dat hij zijn deel gehad heeft. Hij heeft maar weinig goeds in zijn leven genoten om dankbaar voor te zijn. Ik denk niet dat hij het dienen van God erg winstgevend heeft gevonden. Kom, wees verheugd, duivel. Het zou mooi zijn als gij hem een beetje aan het twijfelen zou kunnen brengen, en dan een beetje tot wanhoop, en dan moet hij God vervloeken en sterven. Dat zal uiteindelijk mijn dag toch nog goed maken." En toen ging hij de kamer binnen. Daar lag die oude man op zijn schamele bed en zijn magere handen met die lange dunne vingers lagen op de deken. Zijn ogen waren gesloten en zijn lange zilveren haar lag op het kussen gespreid. "Nu, Satan, haast u, anders komt ge te laat. Zijn stervensuur nadert, in iedere kamer beweegt al wat. Zij schijnen te begrijpen dat oude Willem gaat sterven." Maar toen de Satan zelf naar het bed van die oude man toe ging om een pijl in zijn hart af te schieten, kwam die oude patriarch overeind in zijn bed en met uitgestrekte armen drukte hij zijn vijand tegen de muur en hij riep uit: "Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen." O, dit was wel een verschrikkelijk droge plaats. Die oude man zonk terug in de kussens en stierf. Die woorden sloegen de Satan neer tot op de bodem van zijn eigen bodemloze put. Blij dat hij aan al deze verwarring en schaamte kon ontsnappen, riep hij uit: "Ik zal terugkeren naar de plaats waar ik vandaan kom, want hier is het te dor voor mij." Einde citaat. Zo'n preek kan zeer zeker niet geïmiteerd worden, maar het is verkeerd om te denken dat Christmas Evans alleen maar ouderwets, ongewoon en dramatisch was. Hij was een godzalig man en een groot prediker. Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de geweldige bediening van Christmas Evans. Ten eerste niet omdat een op papier gezet verhaal over iemand nooit volledig recht doet aan de man die hij werkelijk is geweest. En ten tweede, omdat al zijn preken uit het Wels vertaald zijn, waardoor er altijd iets van het origineel verloren gaat. Er ligt een stevig fundament van gezonde, bijbelse leer en genadige bevinding aan zijn prediking ten grondslag, en Christus werd er werkelijk in groot gemaakt. Een van zijn meest bekende preken gaat over de bezetene van Gadarene. Jezus zei tot hem: "Ga heen naar uw huis en de uwen, en boodschap hen wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft." De prediker schijnt helemaal op te gaan in het schetsen van een dramatisch schouwspel en een buitensporige verbeelding. Eerst beschrijft hij het land de Gadarenen als een sterk bewapend kasteel waarin een legioen van duivelen gelegerd is. Dan schetst hij een almachtig veroveraar die majestueus over het meer van Galilea komt aanvaren en aan wie de wind en de golven moeten gehoorzamen. Vervolgens beschrijft hij de persoon uit het land der Gadarenen, zijn beschrijving helemaal in de stijl van de verbeelding in Wales, in grotesk en zo griezelig dat de hele gemeente met angst vervuld werd. En dan spreekt hij over de uitwerping van de duivelen en het in de stijl te storten van de kudde zwijnen. Een van hen zei, zij zijn er allemaal geweest. Nee, zij zijn toch niet allemaal verdronken? Ja, alle varkens, er is er niet één overgebleven, ook dat zwarte niet, zij zijn allemaal verdronken. Ten slotte stelt hij voor hoe de nu gereinigde en herstelde man naar zijn eigen huis terugkeert. De mensen zitten achter de ramen te kijken en zijn kinderen lopen bij hun moeder binnen en vertellen: wij hebben vader nog nooit zo thuis zien komen. Hij loopt gewoon over het pad en loopt om het eind van de afrastering heen. Anders kwam hij altijd in een rechte lijn naar huis en trok zich niets aan van schuttingen, sloten en heggen. En dan wordt zijn vrouw zo bang dat zij hem niet durft binnenlaten. Ik geef direct toe, dit gaat te ver. Maar dan, aan het einde, geeft de bezetene van Gadarenen zijn getuigenis en hij probeert hen te vertellen wie deze wonderlijke persoon Jezus is. We hebben zelden een mooiere beschrijving gelezen. Dan komt een citaat. Ik ben hier gekomen om te laten zien wat grote dingen God aan mijn ziel gedaan heeft. Hij had mij lief met een eeuwigdurende liefde. Hij verloste mij van de vloek der wet en haar wrekende gerechtigheid. Hij redde mij uit de macht en de overheersing der zonde. Hij wierp de duivelen uit mijn hart. En hij maakte dat hart, dat een moordenaarshol was, tot een tempel van de Heilige Geest. Ik kan u niet vertellen hoezeer ik mijn zaligmaker lief heb. De Heer Jezus is de grond van mijn hoop, het voorwerp van mijn geloof en het middelpunt van mijn verlangen. Ik kan mijn onsterfelijke ziel aan Hem overgeven. Hij is mijn beste vriend. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Hij is mijn wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Hij heeft genoeg om een arme zondaar rijk te maken en een ellendige zondaar gelukkig. Zijn vlees en zijn bloed zijn mijn spijzen, zijn gerechtigheid mijn bruiloftskleed en zijn bloed is genoegzaam om mij te reinigen van al mijn zonden. Door hem verkrijg ik het eeuwige leven, want hij is het afschijnsel van des vaders heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. In hem woont al de godheid lichamelijk. Hij is mijn hoogste achting waardig en mijn grootste dankbaarheid. Aan hem die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde en die mij waste in zijn eigen bloed. Aan hem is de heerlijkheid, de heerschappij en de kracht tot in alle eeuwigheid. Want hij heeft mijn ziel gered van de dood. Hij rukte mij als een brandhout uit het vuur. Hij nam mij op uit het modderige slijk en redde mij van de verschrikkelijke hel. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn gangen vast, en hij legde een nieuw lied in mijn mond. Aan hem zij de glorie voor eeuwig. Ere zij God in de hoogste hemelen, ere zij God tot in alle eeuwigheid. Laat de hele wereld hem prijzen, ja, laten de volkeren hem al te gader prijzen. Einde citaat. Het verbaast ons niet dat deze plaats de naam Bochim, de plaats der wening, kreeg, want al de hoorders weenden. Snikken, tranen, gebeden en lofprijzingen vermengden zich met elkaar. Een van de aanwezigen zei dat het wel leek of het de inwoners van een stad waren die zojuist door een aardbeving was getroffen, en dat zij in hun haast om te ontsnappen door de straten rennen en op hun knieën vielen om God aan te roepen. Dat is het einde van het derde gedeelte, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.